Ik ben zelf door een gelukstoeval heb ik de oorlog overleefd. Mijn ouders zijn gedeporteerd naar Auschwitz. Mijn vader is niet teruggekomen, zoals wij dat dan eufemistisch zeggen. En ik ben op mijn moeder is hertrouwd. Ik met een verzetstrijder die ook in kamp heeft gezeten. Er waren enkele familieleden die overleefd hebben. Er waren vrienden die overleefd hebben. Dus ik ken al die als kind al die hele volwassen wereld van getraumatiseerde mensen. Dus ik kijk ook naar wat daar in Gaza gebeurt en in Libanon nu. Ik denk, oh mijn god, weer zoveel 100.000 getraumatiseerde mensen. En dat gaat generaties mee.
Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Ik Hoop. Vandaag gaan we op bezoek bij schrijver en beeldend kunstenaar Gaia Polak. Ik ga zelf niet met Gaia in gesprek, maar Stan Nijhuis vervangt mij. Gaia is herstellende van een hersenschudding, dus deze aflevering is iets korter dan je van ons gewend bent.
We gaan het hebben over het huidige conflict in het Midden-Oosten en hoe dit haar raakt. En verder legt ze uit wat het betekent om Joods te zijn.
Podcast of Hope, moving towards happiness.
Nou, om mee te beginnen, heel erg fijn dat we hier mochten komen. Is geluk een onderwerp dat u veel bezighoudt in het dagelijks leven?
Nee. Vrede houdt me meer bezig op dit moment.
En hebben die dingen niet met elkaar te maken?
Jazeker.
Ja, dus indirect misschien eigenlijk wel.
Ja, maar ik denk dat ik zie geluk niet als een permanente staat van zijn. Maar vrede kan dat wel zijn.
Oké, want u denkt dat vrede iets permanents kan zijn.
Ja.
En ook iets wat natuurlijk de moeite waard is om naar te streven dan.
Zeker nu. Ja, echt altijd wel. Maar nu met het vreselijke conflict tussen Israël, Gaza en nu ook Libanon. Dat houdt me ontzettend bezig.
Ja, wat doet dat precies met u?
Ik ben Joods.
Ja.
En dan word je er ook nog eens op aangekeken wat Israël doet. Dat is ook altijd zo geweest en ook nu. Ik weet dat dat niet zou moeten, maar ik voel mij verantwoordelijk voor wat Israël aan het doen is. Ik ben er ontzettend tegen.
Ja.
Tegen geweld. Ik zie dat niet als een oplossing. Ik had gisteren een nichtje aan de telefoon die in Israël woont. En die zei, Netanyahu is bezig ons land de afgrond in te duwen.
Ja, nee, dat kan me heel goed voorstellen. Ik had nog wel één vraag. Want u zegt, ik ben Joods, maar misschien voor de duidelijkheid van de luisteraars. Misschien weet niet iedereen, ja, wat betekent het nou om Joods te zijn? Is het dan, ben je dan automatisch ook religieus? Of hoe zit dat precies? Wat is het eigenlijk om een Joods iemand te zijn?
Dan ben je als je ouders Joods zijn. En in ieder geval je moeder. Dan ben je Joods. En je hoeft helemaal niet religieus te zijn. En je kunt ook op politiek niveau denken wat je maar wilt. Maar je bent het door je geboorte. En je kan er ook nooit meer af. Ik zei dat ook in een ander interview. Je kan je 10 keer laten dopen. Of je kan proberen Rooms te worden. Maar je blijft gewoon Joods.
Nou ja, het is wel dat is ook een permanente staat van zijn.
Een permanente staat van zijn, ja.
Ja. En u zegt, u voelt zich verantwoordelijk, ondanks dat u bent niet nu in Israël daar, u bent niet de president. Waar komt dat verantwoordelijkheidsgevoel dan vandaan?
Nou, je wordt er, niet iedereen doet dat, maar veel al wel word je erop aangekeken. Ik kan een voorbeeld noemen. Een hele goede vriend van mijn jongste zoon, Joodse jongen. Die kreeg op zijn werk te horen, nou, jullie zijn lekker bezig. Hij woont in Arnhem. Hij geeft daar lessen aan een academie. Hij heeft er net zoveel mee te maken als wij hier met z'n allen in deze kamer.
Ja, dat maakt dat dat verantwoordelijkheidsgevoel misschien ook een beetje opgedrongen wordt door de buitenwereld.
Ja.
Ja, alhoewel er misschien helemaal niet zoveel aan, ja, eigenlijk helemaal niets aan kunt doen wat daar gebeurt. Nee,
nee, helemaal niets.
Het lijkt me ook een beetje, ja, hoe zeg je dat precies? Ja, uitzichtloos wil ik zeggen. Of dat je misschien niet goed weet wat je met de situatie aan moet.
Nu, op dit moment?
Ja.
Nee, dat is waar. Maar ik heb het geluk gehad dat mijn uitgever mij vroeg een essay te schrijven. Nou, daar staat het. En daar, ik kon mijn energie en mijn verdriet en hoop en mijn gedachten kon ik opschrijven. En dat was wel heel erg fijn. En daarna zijn er heel veel mensen heel blij mee. Die zeggen tegen mij, ja, je hebt me de woorden gegeven. Of je hebt me een beetje uit de eenzaamheid gehaald. Dus heel veel mensen voelen zich verloren in deze situatie.
Oh, maar tot op het punt dat men echt eenzaamheid voelt.
Ja.
Want hoe werkt dat precies?
Dat iedereen moet toch maar een beetje zelf zien uit te vinden hoe je daarmee omgaat.
Ja. En iedereen wordt ook misschien een beetje geforceerd om een kant te kiezen. Heb ik ook wel eens het gevoel.
Dat is heel zeker zo, ja. En dat is ook een reden waarom ik dit geschreven heb. Omdat ik zo graag de pin uit polarisatie wil trekken. Weet je, we moeten het samen doen. De Palestijnen en de Joden moeten samen daar in dat Midden-Oosten leven in wederzijds respect en in vrede.
Ja. Denkt u dat dat mogelijk is, gezien de situatie?
Er is geen andere oplossing. En ik zal zeker niet zeggen dat er onmiddellijk een wederzijds respect zal zijn. Maar ze moeten door de diplomatieke wereld, door de regering van Amerika en Saoedi-Arabië, Qatar, door de EU gedwongen worden.
Denkt u daarin dan, want wat ik begrijp, hoe ik het boek in ieder geval begrepen, is dat er zit heel veel nuance in. Hebt u het idee dat de regeringen die momenteel dan het wereldtoneel hebben, ook genuanceerd genoeg daar zijn? Of zou daar echt bijna voordat het conflict Gaza, Israël-Palestina opgelost kan worden, ook hier meer nuance moet komen naar, nou ja, tussen de mensen hier onderling en onze regering en andere regeringen.
Nou ja, dat zou wel fijn zijn. Ik denk dat het gelijk op moet gaan. We moeten ophouden met denken wie heeft er schuld en wie heeft er gelijk. Het is allemaal zinloos om je daarmee bezig te houden. Op dit moment moeten die twee kemphanen gedwongen worden tot een oplossing. En ze moeten ophouden met vechten. En er zijn al zoveel mensen omgekomen. Ik vind dat onverdraaglijk.
Maar denkt u ook, ook al heeft er misschien iemand schuld, of dat het alsnog niet de bedoeling is om daarop te focussen? Of heeft u zoiets van, waar twee vechten, hebben er twee schuld?
Nee, ik bedoel, Hamas zijn ook geen lekkere jongens. En Netanyahu en zijn regering zijn ook geen lekkere jongens.
Nee,
dat we hebben de verkeerde leiders op dit moment. En die brengen dit conflict niet tot een goed eind. Dus die moeten gedwongen worden. En dat hadden ze vanaf het begin, had dat moeten gebeuren. Hè? Dus op het moment dat bijvoorbeeld in Nederland, ik herinner me dat nog heel goed, het was net, was die vreselijke 7 oktober, die gruwelijke aanval van Hamas geweest. En Netanyahu begon met zijn wraakactie. En daar stond Rutte en die zei, wij staan achter Israël. En ik dacht, oh nee, want achter Israël staan betekende achter Netanyahu staan. En daar achter die man moet je niet gaan staan. Die man is niet te vertrouwen en is in slecht.
Ja, dus je had daar eigenlijk al, ook in dat antwoord had eigenlijk een soort nuance moeten zitten van goh, er is iets verschrikkelijks gebeurd.
Ja.
Maar we staan niet een soort carte blanche achter dit leiderschap.
Nee, dat is heel goed gezegd. Hij kreeg carte blanche. En dat was gewoon het slechtste wat ze hebben kunnen doen. En dat heeft Macron ook gedaan. En ik denk meerdere leiders. Ja.
En hoe denkt u dat, zeg maar, de boodschap uit uw net verschenen essay, of in ieder geval een half jaar geleden ongeveer verschenen essay, daar een kentering in kan maken? Of wat maakt dat wellicht een andere manier is van naar de discussie kijken dan tot nu toe is aangedragen, mede waarom het misschien zo'n succes is?
Nou, inderdaad, omdat het vertelt over de gewone Israëlier en over de gewone Gazaan. En ik begin het brief in de nacht ook met het verhaal van twee journalisten. Een journalist uit Gaza en een Joodse journalist uit Israël. En die een plan lanceren, dat heet Across the Wall. En dat hield in dat Gazanen gingen schrijven over hun dagelijks leven. En die waren er meteen een heleboel Israëliërs die zeiden, wij vertalen dat wel van het Arabisch in het Ivriet, Hebreeuws. Zodat de gewone Israëliër kan lezen dat de gewone Gazaan, net als hij zelf of zij zelf, een dagelijks leven heeft, zorgen over zijn kinderen, blijdschap over zijn kinderen, een zieke vrouw die naar een ziekenhuis moet, wandelingen willen maken in een weekend in een park of zo. Dat zijn allemaal mensen.
Ja, en dat er uiteindelijk meer gelijkenissen dan verschillen bestaan tussen de twee eigenlijk.
Ontzettend veel meer gelijkenis dan verschil.
Is het daar dan ook in essentie misschien de grondlegger voor geluk? Dat de medemenselijkheid om elkaar te begrijpen? Ziet u dat zo? Of is dat helemaal los van elkaar? Is de medemenselijkheid alleen nodig om vrede te bereiken? En uiteindelijk dan misschien als bijproduct geluk?
Ja, er zit natuurlijk een gelukselement in. Het is ik maak even een stapje. Als je in een asielcentrum komt en er worden buurtbewoners uitgenodigd en je ziet om samen iets te doen, samen te eten, samen te praten. Ja, als ik die beelden zie, dat geeft me wel een gevoel van geluk. En dat geeft Wilders mij niet als die staat en die Marjolein.
Nee, want die staan echt tegenover verbondenheid eigenlijk.
Ja, die doen iets heel slechts in mijn ogen. Die zetten mensen tegen elkaar op.
Ja.
En het is heel goed om de medemenselijkheid te stimuleren.
Ja, want medemenselijkheid voortkomend uit liefde eigenlijk. En bijvoorbeeld zo'n Wilders die u aanhaalt, dat is echt dat komt voort uit angst, denk ik.
En uit onwetendheid. Hè? Ja. Ik heb heel veel gelezen over de immigratie. Maar dat ligt zo gecompliceerd.
Ja.
En heel veel immigranten hebben we ontzettend hard nodig. En de immigranten die hier naartoe komen in bootjes, hebben we zelf in die bootjes gezet door het hun onmogelijk te maken met een vliegtuig binnen te komen op Schiphol.
Ja, maar hoe ze hier komen is denk ik niet per se van belang. Want als je met een vliegtuig waren gekomen, had wilden ze misschien ook weg willen sturen.
Ja, dat wel, ja.
Ja, ik was nog wel benieuwd, heeft uw achtergrond hier, want uw ouders hebben natuurlijk de Tweede Wereldoorlog, maar heeft dat nu nog een wederslag op de huidige discussie? Of keek u daar bijvoorbeeld vroeger anders naar? Stel, het was nu gebeurd, dat verschrikkelijke 7 oktober. Had u daar vroeger anders naar gekeken dan nu? Is daar nog verandering in gebracht? Of is dat een te moeilijke vraag om zo te beantwoorden?
Is helemaal geen moeilijke vraag en juist een hele goede vraag. Kijk, ik ben zelf door een gelukstoeval heb ik de oorlog overleefd. Mijn ouders zijn gedeporteerd naar Auschwitz. Mijn vader is niet teruggekomen zoals wij dat dan eufemistisch zeggen. En ik ben op mijn moeders hertrouwd. Ik met een verzetstrijder die ook in kamp heeft gezeten. Er waren enkele familieleden die overleefd hebben. Er waren vrienden die overleefd hebben. Dus ik ken al die als kind al die hele volwassen wereld van getraumatiseerde mensen. Dus ik kijk ook naar wat daar in Gaza gebeurt en in Libanon nu. Ik denk, oh mijn god, weer zoveel 100.000 getraumatiseerde mensen. En dat gaat generaties mee. Het is niet even in een paar jaar.
Kunt u een voorbeeld noemen van hoe dat, die trauma die dan vanuit uw ouders misschien op u ook deels over is gegaan, hoe dat, heeft u een voorbeeld van hoe dat in uw leven zich heeft geuit? Waar u van dacht, oh, dit herken ik van, en nu ik daarop terugkijk, dit had zijn oorsprong of in dat trauma. Dat ik zo reageerde of op een bepaalde manier naar dingen keek.
Nou ja, wat ik kan vertellen is dat ik erbij was toen mijn ouders werden gearresteerd. En ze mij niet meenamen omdat de Duitsers dachten dat ze een zoontje hadden. Later zijn ze teruggekomen me alsnog op te halen. Dat waren alleen maar Nederlanders, hè? Dat waren Nederlandse politiemensen. Ze was geen Duitser bij. En toen had het verzet mij al ergens anders heen gebracht. Maar de scheiding met name van mijn moeder, ik denk dat dat wel een trauma is in mij. Ja. En dat is bedekt. En daar kan ik prima mee leven. Maar als er zo'n oorlog is en ik aan al die kinderen denk die nu geen ouders meer hebben, dan komt dat harder aan.
Ja, vanwege die oorsprong die ook heeft meegeleefd eigenlijk.
Ja.
Ja, u pleit echt voor vrede uiteraard. En ik denk dat iedereen dat wel zou doen. Maar noem mij misschien een beetje pessimistisch. Maar ik heb het gevoel dat zolang de mensheid al bestaat, ze het niet kunnen laten om vroeg of laat weer een keer oorlog te voeren.
Dat is heel erg waar wat je zegt.
Ja.
Maar dat toch verandert de wereld. Je ziet nou echt dat er overal mensen broeden op. Hoe kunnen we deze oorlog stoppen? Er zijn eindeloos diplomatieke gesprekken. Over, is er diplomatiek overleg?
Ja.
Of het gaat helemaal fout. Maar ik heb al toch nog, hoewel ik behoorlijk somber ben, is helemaal onderaan, zit nog toch weer een beetje hoop van dit moet goed komen.
Ja, dat wilde ik inderdaad net vragen. Uw hoop voor vrede, die blijft wel bestaan dus.
Ja.
Nou, dat is wel fijn om te horen, ja. Want vooral bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog dacht men echt, dit is zo verschrikkelijk. We gaan echt nooit meer oorlog voeren. En eigenlijk heeft dat helaas helemaal niet zo heel lang meer geduurd voordat er toch weer van alles uitbrak.
Ja, dat ging maar door, hè?
Ja. Maar die hoop, die houden we er dus in.
Ja.
Dat doe ik ook.
Is het zo dat u zou kunnen stellen dat u ongelukkig wordt van de oorlog? Of dat het, want er zijn best wel veel mensen die zich denk ik deze oorlog aantrekken. Het levert niet alleen ongeluk daarop, maar bent u zelf ook daardoor echt ongelukkiger door het feit wat daar afspeelt? Of zijn dat toch wat meer gescheiden wegen dan wat daar gebeurt op een meer rationeel niveau? Of hoe zit dat? Zit dat zo met elkaar verweven dat u daar ook ongelukkig wordt? Dat is eigenlijk mijn vraag.
Ja. Nou, het zit wel in alle vezels, dit conflict. Ik merk ook dat ik me voortdurend op de hoogte hou. En niet denk van kom, ik sla eens een dag over. Dus ik wil het wel weten. Ik ben eigenlijk wel voortdurend betrokken. En ik ben er verdrietig onder.
Ja, ja, want dat is inderdaad wat u aanhaalt. Van u blijft wel op de hoogte. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die op een gegeven moment een soort desensibiliseren van. We zien elke dag, ook in Oekraïne, maar ook natuurlijk in Gaza, elke keer nieuwsberichten met er is weer een aanslag geweest, er is weer een bom gevallen, er zijn weer meer doden. Hoe blijft u dat dan? Waar haalt u de kracht vandaan om dan toch het te blijven volgen? Om toch te zeggen van, ik kijk er niet voor weg.
Ja, ik weet het niet. Ik ben te betrokken om weg te kijken. Kijk, ja, ik maakte een keer een vergelijking. Als er iemand is van wie je heel veel houdt en die is heel ziek, dan ga je ook niet zeggen op een dag, nou weet je wat, ik...
ja.
Hij of zij zoet het me even uit. Ik ga nu een feestje vieren of zo. Nee. Maar er zijn wel... mijn kleindochters komen eten. Ik heb ongelooflijk goede vrienden. Ik ga een lekkere wandeling maken. Ik luister naar een mooi boek. Ik kan even niet goed lezen vanwege mijn hersenschudding. Maar dan is er Storytel en dan luister ik. Ik zit niet de hele dag te huilen.
Nee,
maar kunt zich wel af en toe een beetje ontkoppelen.
Ja, ja, ik zit ook veel te tekenen. Vind ik leuk.
Dus geluk en ongeluk zijn niet per se dingen die elkaar uitsluiten, maar kunnen ook een soort hand in hand gaan. Meer in harmonie dan in tegenspraak.
Ja.
In je visie. Okay.
Want nou, kunst en tekenen, dat is ook een soort van emotionele uitlaatklep misschien voor u?
Ja.
Ja. Dat is kunst sowieso wel een beetje natuurlijk, ja. Nou, fijn. Fijn dat het in ieder geval wel dan een uitlaatklep is. Dat is in ieder geval prettig.
En maar correct me if I'm wrong. Maar
ja.
Als ik uw werk een beetje begrijp, was het voorheen wat nou ja, zwaarder, beladen, wat dieper en daarna wat lichter. Keert daar, misschien zeg ik dat verkeerd hoor, maar is er nu weer een kentering naar nou ja, de schetsen misschien die nu weer op papier komen, die dan toch wat doorspekter zijn met wat er gebeurt? Of zie ik dat verkeerd? Hè? Dat kan heel goed.
Nee hoor, ik teken van alles. Gewoon ook dingetjes uit de kamer, dingen uit mijn hoofd. En soms is dat ook licht.
Ja, dat is mooi. Dat is mooi om te zien dat daar toch licht en donker allebei kan bestaan.
Ja, ik denk dat ze allemaal dingen die bij het leven horen. En ik heb het eigenlijk altijd allemaal toegelaten.
Ik had nog wel een vraag ook over wat is de essentie dan naast medemenselijkheid? Haal ik het er goed uit als nuance de tweede essentie zou zijn van brief in de nacht?
Ja, dat is heel belangrijk, want een nuance maakt gewoon ook dat je twijfel toelaat. En dat je je breder verdiept. En ook luistert naar andere meningen en over andere meningen leest. En ja, je blijft zoeken in plaats van dit is de waarheid.
Op die manier is nuance eigenlijk bijna een beetje de voorwaarde voor medemenselijkheid.
Ik denk het wel, ja.
En zo, ja, wat zou je dan zeggen tegen mensen die... Want we leven steeds meer in een wereld waar het A tegen B is of zwart tegen wit. Ja. En juist heel veel mensen ook. Het is een onzekere tijd, denk ik, op heel veel vlakken. Dus misschien ook juist weer heel veel streven naar duidelijkheid. En daardoor misschien weer polarisatie. Heeft u daar een remedie tegen?
Ik denk dat het ons niet verder helpt. Dus we moeten kijken naar de ander als medemens en niet als vijand.
Mm-hmm.
En daarin helpen veel dingen. En een van de dingen die ook zo helpen is lezen. Een boek kan je even terugvoeren. Hij kan je meenemen naar heel andere landen. En je kunt daardoor je kennis nemen. Dan worden andere levens invoelbaar gemaakt. En dat vind ik een heel belangrijk iets. En daarom vind ik het ook zo jammer of treurig zelfs dat het lezen zo verschuilt. En dat deze regering ook boeken duurder wil maken en überhaupt cultuur.
Ja, dat is inderdaad wel heel erg kwalijk. Ja, want volgens mij kunnen de kinderen tegenwoordig sowieso niet zo goed meer lezen als kinderen van zeg 50 jaar geleden. En als het dan ook nog duurder wordt gemaakt, dat is inderdaad verschrikkelijk.
Ja.
Maar wat ik ook denk, en dat is natuurlijk alleen als je daar de mogelijkheid toe hebt. is een goede remedie hiervoor, is om misschien te reizen en zoveel mogelijk andere soorten mensen te leren kennen.
Ja, maar dat heeft Vera ook een hele zwarte kant. Want dan gaan we allemaal weer in vliegtuigen zitten.
Ja.
En dan massaal toerisme maakt heel veel kapot. Er wordt steeds meer over bekend.
Hoe bedoelt u precies?
Nou, bijvoorbeeld in een stad als Dubrovnik. Daar woont niemand meer. Dat zijn alleen maar Airbnbs en hotels.
Ja, ja.
Barcelona heeft er enorm veel last van. Ik als Amsterdammer heb er ontzettend veel last van. Er wordt heel veel kapot gemaakt. En vergeet niet dat vliegen enorm vervuilend is.
Ja, precies. Dus die toeristische industrie, de mensen die daar wonen moeten echt ruimte maken voor die toeristische industrie, als het ware. Ja, oké, minder vliegen dus. Dat is een goede tip.
Ja, dus uiteindelijk gaat het wel steeds weer ook een beetje onwetendheid wegnemen. En u gaf ook aan van, alles wat ik heb meegemaakt, op een bepaalde manier is dat bedekt met een sluier. Of heeft u het idee dat de verhalen nog steeds voldoende worden verteld of nog steeds voldoende op de juiste manier worden verteld? Dat daar de juiste toon en lading bij zit en niet de sensatie voel of de...
Oh, die zijn er ook bij Bosjes. Dat de Tweede Wereldoorlog wordt gebruikt om een sensationeel verhaal te vertellen, ja.
En daar wilt u liever van wegblijven?
Ben ik natuurlijk heel ver van weggebleven, ja.
Nou, begrijp ik. Aan het einde van de podcast vragen wij onze... sorry voor het abrupte einde trouwens, maar vragen wij onze gasten altijd naar een voorwerp. En die heeft u hier op tafel staan, als ik het goed heb?
Ja. Dit beeldje, ik hou heel veel van dit beeldje. Dat is een dervish.
Een dervish?
Ja, dit is een dervish. Yes. Het is een man.
Poppetje?
Het is een man die danst.
Die heeft zo'n sofistisch gewaad aan, volgens mij. Ja, ja, ja. Ik heb er wel eens
het is iets religieus in ieder geval.
Volgens mij is het een sofistisch ritueel.
Ja. Ja, je hebt gelijk, ja.
Maar je wist niet dat dat een dervish heette?
Het heet een dervish, ja, dat weet ik.
Dat is een, als ik het goed heb, een wit gewaad. En daar hebben ze dan zo'n rode hoed bij op.
Ja, kijk, en je ziet ook zo'n puntje, hè?
Juist.
En wat maakt dan dat u dat zo'n fijn object vindt?
Ik weet niet. Je kan soms op iets vallen zonder dat je precies weet waarom, maar...
Dat herken ik wel, ja.
Ik vind het mooi, er zit zo'n beweging in. Van het dansen en in trance raken, in overgave.
Het is niet zo hoekig, niet zo rechtlijnig.
Nee.
Misschien wel weer die nuance en dat gevoel. En de...
Ja, dat zou je kunnen zeggen. Het is niet concreet.
Ja, dan zal ik u in ieder geval heel erg willen bedanken dat we hier langs mochten komen.
Heel graag gedaan.
Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt.
Om de zondag komt er om 10:00 een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen.
Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl.
Tot ziens en veel geluk.
De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter. En zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.